Ja, de laatste keer dat ik sprak ging het over Pinchas. Hij zit niet helemaal goed. Ik word even gecorrigeerd. Dank je wel. De laatste keer dat ik sprak ging het over Pinchas. En toen zei ik dat ik wat ontdekte. Ik gooi even wat nog dicht. En dat ik daar in die preek eigenlijk geen tijd meer voor had. Maar in Noorwegen had ik natuurlijk wel tijd. Oh, dit helpt veel. Ja. En ik ga nog even kijken naar het laatste, zeg maar, van de preek van vorige keer. Pinchas' vader, Elazar, die was hoge priester in de tabernakel. Maar Pinchas was als het ware een oorlogshoge priester. Nou, is dat nog niet zo makkelijk om daar veel over te vinden? Daar ben ik dus op zich ook niet zo erg op ingegaan, op die oorlogshoge priester, maar wel op de hoge priester. Want er staat dan ook in nummer 25 vers 13, gaat het over een bondgenootschap van priesterschap van verborgenheid. En in nummer 31 staat dan, toen zond Mozes hen ten strijde, 1000 voor elke stam, hen en Pinchas, de zoon van priester Elazar, ten strijde, en het heilige gerei, daar ga ik wel even op in, en de signaaltrompetten had hij bij zich. En zij trokken ten strijde tegen Midian, zoals de Heere Mozes geboden had, en doden allen die van het mannelijk geslacht waren. Nou, daar waren we vorige keer, kwam dat in de uitleg, zeg maar, voor. En dan staat daar voor dat heilige gerei, daar staat Ukeli HaKodesh. En die andere, daar herkent u het woordje Teruahin, signaal. Want bij de shofar is een van de vormen, de derde geloof ik, is Teruah. Dat is dat langgerekte signaal. Nou, een Gat Sot Zerot HaTeruah, dat is dus een trompet die een signaal geeft, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat mij even over dat heilige gerei, Ukeli HaKodesh. Keli is gerei, is voorwerp, is uitrusting, is wapen, is ding. Dus je ziet, in het Hebreeuws kan je nogal wat kanten uit. Je kan daar wapen van maken en je kan daar uitrusting van maken. Het een is specifiek, uitrusting is vrij neutraal. Dat kan van alles zijn. Een kadosh, dat woord kent u wel, ook van ons lied, heilig, heilig gerei. Ukeli, u is en, keli hakodes, heilig gerei. Heilige uitrusting zou je ook kunnen zeggen. En dat heeft hij allemaal in zijn hand. Dat staat niet in onze tekst, maar dat staat wel in de grondtekst. Had hij bij zich. In de tekst staat bejado, in zijn hand. Yad is een hand. Dat is toch even een extra accent. Nou, Pinchas, de zoon van de hoge priester Elazar, die droeg dus een heilige uitrusting. Een keli hakodes. Nou, daar gaat het vandaag wel over. Een uitrusting is alles wat je nodig hebt voor een bepaald doel. Als Lolke gaat vissen, dan heeft hij een uitrusting bij zich. Alles wat hij nodig heeft om te vissen. Ik heb dat gezien. Nou, en als ik ga vissen natuurlijk ook, dan moet je wat meenemen. Maar een priester had ook een uitrusting bij zich. Die had alles bij zich wat hij nodig had voor zijn taak. He? Een politieagent heeft ook een uitrusting. Zo hebben allerlei beroepen en met allerlei doelen heb je een uitrusting nodig. En een soldaat heeft ook een uitrusting. En dan noemen we het een wapenrusting. Ja? Nou, de geestelijke wapenrusting, en daar zien we eigenlijk altijd zoiets voor ons. Een Romeinse soldaat. Maar zou Rabbi Paulus het hier werkelijk hebben over de wapenrusting van zo'n Romeinse barbaar? Zo'n moordmachine, zo'n leger vol van die moordmachines die opgejut waren om te vermoorden en te doden en te roven en te verkrachten. Zou Paulus dat als voorbeeld gebruiken? En toch is dat het beeld wat we hebben van Efeze 6. Dit is het beeld wat de christenheid heeft van de wapenrusting van God vanuit de Romeins perspectief, zou je kunnen zeggen. En ik moet zeggen, het was ook mijn beeld. En ik denk van u allemaal. Zo, dat is ongeveer hoe we dat zien. Maar die komt natuurlijk vaak. Hè? En deze ellende hebben we ook aan dat beeld te danken. De ellende van de kruistochten. De basis van kruistochten is natuurlijk heel sterk ook Efeze 6. Hè? Ja. Maar wat staat er nou? Houd aan stand, Efeze 6 vers 14, houd aan stand uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van het heil en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Nou, als je dit zo leest, deze vertaling, let wel, dit is een vertaling hè, van iets wat in een andere taal staat, dan denk je ook wel aan een soldaat, toch? Ja, die indruk krijg je hier wel. Maar wat hebben nou die kernwoorden, waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof, heil en Gods woord te maken met de wreedheid van een Romeinse soldaat? Volgens mij 0,0. Dus het is heel wonderlijk dat we dat beeld gebruiken bij deze woorden. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel verder gaan zoeken. Eigenlijk is de oorsprong van Efeze 6, Paulus een rabbi had geleerd aan de voeten van Gamaliel, een beroemde Joodse geleerde, en die wist natuurlijk heel veel van de Bijbel, van Tenach. En de basis van zijn idee over die geestelijke wapenrusting, die ligt hier, Jesaja 59, vers 16. En hij zag dat er niemand was en hij ontzette zich, omdat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde, lawas staat daar, zich met gerechtigheid, tzedaka, als met een panzer, een chirion, een borstplaat of een lans. Dat kan er allemaal weer zo vertaald worden. En de helm des heils, koba Yeshua. Dat is mooi, hè? Was op zijn hoofd. En hij bekleedde, weer dat lawas beget, zich met wraak, nakam, als met een gewaad. En hij hulde zich in ijver, als in een mantel. Nou, dit is de basis van de gedachte van Paulus, die hij op zijn eigen manier uitwerkt. Want dat doen rabbijnen, die gebruiken zo'n tekst en die werken dat uit. En dat deed Paulus ook. Maar Jesaja die had nog nooit een Romeinse soldaat gezien. Want hij leefde ver daarvoor. En die hier voorgesteld wordt, daar hoef je de oude rabbijnen maar voor na te lezen. Dit gaat over de Messias, dit verhaal. Ook alweer zo bijzonder. En dan gaat het over deze dingen, als de helm des heils en het panzer van gerechtigheid, dezelfde uitdrukkingen. Niet allemaal, maar in grote lijnen hetzelfde. Paulus' denkwereld is dus in feite, komt voort uit, deze beide gedachten, ook in Thessalonicenzen kom je hem tegen, het borsthanas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid en de helm des heils, die kom je daar tegen en eigenlijk ook weer in Jesaja. Dus je ziet, het is altijd gebaseerd op die oude teksten. En hier heb ik ze nog eens even alle drie naast elkaar gezet. Want ik maak het altijd zo dat mensen ook thuis via internet nog eens eventueel na kunnen lezen. Hier zie je dus al die teksten die verband met elkaar hebben. Ga ik verder even niet op in. Ja, doet de wapenrusting Gods aan. En daar staat dan in het Grieks en dousaste ten panoplian tauteo. Nou, het Griekse woord voor wapenrusting is panoplia. En dat is opgebouwd uit twee woorden, uit het stukje pas. En dat betekent alles, alles, continu, oh, twee keer gezet, elke soort, iedereen. En het bestaat uit hoplon. Vast wel eens van de hoplieten ook gehoord. Maar hoplon is een hulpmiddel, een werktuig, een wapen, een instrument of een panzer. Met de betekenis, eigenlijk als je het neutraal wil vertalen, dan staat hier de volledige uitrusting. Als je specifiek wil richten op een soldaat, dan zeg je de wapenrusting van God. Maar er staat eigenlijk de volledige uitrusting van God. Het kan dus gaan om de uitrusting van een soldaat, dat zou kunnen. Maar het kan ook om de uitrusting van een priester gaan, zegt dit stuk. Want het woordje panoplian, dat wijst gewoon op een uitrusting. En dat kan je bij veel beroepen en bij veel taken hebben. En kijk, daar hebben we hem, de hoofdloze priester. Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hem met water. Kijk, daar begint het al mee. Ook deed hij hen een onderkleed aan, dat witte kleed deed hij hen aan. een ketonet. En hij bond hem de gordel, de avnet, om. Dat is een brede stoffen gordel, ik ga er straks wel op in. En trok hem een bovenkleed, dat blauwe kleed, aan, waaraan de gouden belletjes hangen. Verder deed hij hem de efod aan, maakte die vast met een kunstige band van de efod en bond hem die om. Vervolgens bevestigde hij de borsttas erop en deed de urim en de tummim erin. Dat waren die twee stenen waarmee God raad gevraagd werd. En daarna zette hij een tulband, een mitsnevet, op zijn hoofd en bevestigde aan de voorkant van de tulband, de laatste, de gouden plaat, het heilig diadeem, de nezer, zoals de Heere Mozes geboden had. Nou, dit is wat zo'n hoge priester zo'n beetje aan heeft. Mag wel? Ja, daar komt hij. En dan zegt Efeze 6, houd aan stand uw middel omgord met de waarheid. Kijk, zo'n hoge priester had een gordel om. Ik ga straks op die dingen allemaal apart in. Bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid. Had hij ook een borstschild. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Hij had geen schoenen aan. Hij liep op blote voeten. Maar als hij liep, dan was hij altijd te horen. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen. Neem de helm van de zaligheid. Ik ga straks op die dingen allemaal in. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dit is wat Efeze zegt daarover. En ik probeer nu een verbinding te zoeken tussen de priester en het verhaal van Paulus over de wapenrusting of de uitrusting. Nou, hier zien we ze beide even naast elkaar. In Jesaja 61 vers 10 lezen we, ik verblijd mij zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God. Iedereen kent dit vers, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Aha. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld, gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt en gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Heeft dus ook een uitrusting. Jesaja 52, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt. Uw God is koning. En mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid. Allemaal versen die erop wijzen dat die woorden zoals gerechtigheid, dat die als het ware uitgebeeld worden in de kleding ook van de priester. En dan staat er in Galaten 3 vers 27, want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Dus wij zijn met Christus bekleed. Daar hebben we dat woordje enduo, wat ik later ook weer tegenkom in Efeze. Alleen dan, en dat is dus in het Grieks. En de Heer Jezus, waar Yeshua als voorloper al is binnengaan ten behoeve van ons, hij is de hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Dus je ziet hier, als we met Christus bekleed zijn, dan zijn we dus eigenlijk bekleed met de hoge priester. Of met zijn gewaad, zou je kunnen zeggen. 2 Korinthe 6 vers 7, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods, met de wapenen, weer dat woordje hoplon. En u weet inmiddels dat dat niet alleen maar wapenen betekent, maar wat meer? Uitrusting. De gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. Hoplon is een hulpmiddel, een wapen, een instrument. Dus je zou dit ook kunnen vertalen met, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods, met de instrumenten der gerechtigheid. Daar hoeft helemaal geen wapenen te staan. Daar kan net zo goed instrumenten staan. En dan kom je losser van dat beeld van die Romeinse soldaat. Romeinen 6 zegt, stel u zelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig. Weer dat woordje, hoplon, wel vertaald als werktuig daar, voor het onrecht. Maar stel u zelf in dienst van God, denk aan uzelf als levenden die uit de dood opgewekt zijn en stel u zelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Zo zie je hier alweer heel duidelijk hoe een vertaler een bril op heeft. Bij Efeze 6 vertaalt hij dat woord met wapenrusting. Hier vertaalt hij het met werktuig. Dat komt door het beeld wat hij er al van heeft. Kijk, daar heb je hem weer. Ja, omgord met de waarheid. Kernfunctie van die omgording, van die gordel, is eigenlijk het bijeenhouden van alles. He? Nevenfunctie is dat hij ook nog sierlijk is. Nou, waarheid is sierlijk, toch? Ik vind waarheid in ieder geval sierlijk. Omgord met de waarheid. Voorzeker, dit is het verbond. Dat heeft met verbinden te maken, met omgorden, met de boel bij elkaar houden. Dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet, Torati, in hun binnenste schrijven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus je ziet, zowel die band, die is ook om de boel bij elkaar te houden. En die houdt ook bij elkaar wat voor het hart zit. He, die verbindt alles met elkaar. Torah verbindt, houdt bijeen, maar Torah scheidt ook. Zo ook de gordel van de hoge priester. Hij verbindt en hij scheidt, dat is altijd zo. Want hij verbindt het aan het lichaam van de priester en niet aan die van een omstander. Dus er zit zowel verbinding als scheiding in. Ja, de lendenen worden omgord, dat kennen we allemaal natuurlijk van Pesach. He? Zodat je kunt wandelen in waarheid. De lange mantel wordt opgetrokken en vastgezet met een gordel. Dat is de lendenen omgorden. Dus wat doet die gordel? Die zorgt dat je kan lopen. Dat je kan gaan. De lendenen omgorden drukt eigenlijk ook een beetje hetzelfde als uit als de mouwen opstropen. Nu komt er actie, er gaat wat gebeuren. In Jesaja 11 vers 5 zegt, want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Je ziet ook daar weer volledig in overeenstemming met wat Paulus zegt in Efeze 6. Ja, maar ja, dan komt Pilatus en die zegt, ja, wat is waarheid? Wat is nou waarheid? Hij gaat het relativeren. Zo van, ja, iedereen heeft zijn waarheid. Dat zeggen we tegenwoordig ook heel vaak. Iedereen heeft zijn waarheid en het maakt niet uit wat je doet. Als het maar jouw waarheid is, klaar. Dat is niet wat de Bijbel leert. Maar het is wel wat Pilatus eigenlijk denkt. En hij zegt, wat is waarheid? Nou, op Psalm 119 zegt, uw wet, uw Torah is waarheid. Al uw geboden zijn waarheid. En Yeshua zegt, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus weer volledig in overeenstemming met de psalmen. Yeshua zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus hij vereenzelvigt zich met het woord. En zegt, ik ben de waarheid. Als wij volledig naar het woord zouden leven, dan zouden we ook kunnen zeggen, ik ben de waarheid. Toch? Zeg ik nou iets geks? De ellende is dat we het nooit volledig doen. Maar in principe is het wel zo. En Johannes, 1 Johannes 2 vers 4. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Ja, je kan natuurlijk veel meer gaan zoeken. Maar de Bijbel is heel duidelijk over wat waarheid is. De waarheid is datgene wat God formuleert als waarheid. En daar kunnen wij als mensen nooit tegenop, ook wetenschappers niet. De gordel is dus ook een sieraad, hij is mooi gemaakt. De gordel van de hoge priester zult gij maken van veelkleurig weefwerk. Het is mooi geweven, gewoven, geweefd, zeg het maar. De gordel werd gemaakt van wit linnen, blauw, paars en rood garen. En dan ontstaat er zoiets. We waren in Scandinavië, ook in Noorwegen, ook nog in een museum. En dan zag je die oude weefgetouwen. En vaak maken ze van die mooie strookjes. Dat is dan een iets breder strookje, zou je kunnen zeggen. En je weeft maar door en dat wordt steeds langer. Ja. Psalm 45 vers 5. Rijd voorspoedig uit in uw glorie, uw hadar, uw sieraad, uw pracht, uw eer, op het woord van waarheid. Al daar waar en met zachtmoedigheid en gerechtigheid. En Exodus 28, vers 40 zegt, voor de zonen van Aaron zult gij onderklederen maken. En nee, gij zult voor hen gordels maken en hoofddoeken. Daar ga ik nou even niet op in hier. Maar het gaat even om die gordels. Die moeten ze maken volgens een speciaal patroon van de Allerhoogste. Ja, de gordel die werd volgens sommigen wel meer dan 30 maal om het middel gewonden. Dus die werd daar voortdurend omheen geslagen. Je ziet dat ook wel eens volgens mij in China met bepaalde kleding. Dat dat heel vaak ergens omheen gewonden wordt. En sommigen zeggen nog vaker, 35 las ik ook ergens. Was de gordel circa 15 meter lang. De gordel hield alles bijeen zoals waarheid alles bijeenhoudt. En leugen juist alles uiteen laat vallen. Kijk maar eens in een gezin. Als er iemand begint te liegen, dan moet hij de volgende keer nog harder liegen. En de volgende keer nog harder. Je gaat hem niet meer vertrouwen. En zo komen we van orde in wanorde, in chaos. Als we gaan liegen, als er leugen is, dan ontstaat er chaos. Nou, de waarheid is Torah. En we zouden dus ook kunnen spreken van de gordel van Torah. Zo zou ik hem wel willen noemen. Die meer dan 30 maal om ons heen gewonden wordt. Waarheid is een eenheid van afspraken, als ik erover nadenk. Een eenheid van afspraken is waarheid. Daar kan iedereen trouwens tegenwoordig mee leven. En bij de torenbouw van Babel werd die eenheid verbroken. En wat kreeg je? Chaos. Als je dezelfde taal spreekt, dan heb je een eenheid van afspraken. Want dit is een microfoon. En als iemand daar zegt, het is een, laat ik wat bedenken, een plopper, ik zeg maar wat geks. Dan spreken wij niet dezelfde taal. Hè? Maar het is een eenheid van afspraken. Voor ons als gelovigen zou ik erbij willen zeggen, het is een eenheid van afspraken die bepaald wordt door de Allerhoogste. Dat is de werkelijke waarheid. Ja. Het is een gordel tot roem, lof en sieraad, lazen we net. Jeremia. Dit boze volk dat weigert naar mijn woorden te horen en dat in de verstoktheid van hart wandelt, zodat ze andere goden zijn nagelopen om die te dienen en zich daarvoor neder te buigen, dat zal worden gelijk deze gordel die nergens toe deugt. Want zoals de gordel kleeft aan het middel van een man, hij zit daar strak omheen, zo had ik het gehele huis van Israël en het gehele huis van Juda aan mij doen kleven, luidt het woord van de Heere. Om mij te zijn tot een volk, een aam, tot een roem, tot een naam staat er eigenlijk, en tot lof en tot sieraad, maar ze hebben geen gehoor gegeven. Dus hier zien we ook even hoe strak die gordel aan het lichaam gebonden is als het ware. En in dit geval 30 keer om je heen. Nou, daar hebben we dus de gordel van de hoge priester en daar hebben we de gordel van een Romeinse soldaat. Ja, omgord met de waarheid. Zou je dat kunnen zeggen van die gordel van de Romeinse soldaat? Ik denk het niet. Omgord met leugen, als drager van het zwaard. Want daar was die gordel voor, van de Romeinse soldaat. Om te doden en te vernielen. En dat is het terrein van Satan eigenlijk. Te moorden, te vernielen, te beschadigen en macht uit te oefenen. Omgord met de waarheid. Dus de conclusie is eigenlijk, hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt, zegt Openbaring. Het Eerste Testament zegt het overigens ook, maar hier wordt dat dus als het ware herhaald. De gordel die kleeft aan het middel van de priester, zoals de waarheid aan hem kleeft. En de gordel verbindt ons tot een volk, tot een naam en tot de lof en tot sieraad van de Allerhoogste. En de gordel geeft de mogelijkheid om te wandelen, om tot actie over te gaan, om de waarheid gestalte te geven, zou je kunnen zeggen. Want waarheid moet je doen en daar staat lopen voor, gaan. Ja, en dan gaat het verder en dan heeft hij het borstschild der gerechtigheid. Nou, de kernfunctie van een borstschild is de bescherming van je hart, maar zeg maar van al je organen, al je weken delen die hier binnenin zitten. U bekleden met het panzer der gerechtigheid. En de thorax, als het ware, die wordt ermee bedekt. De borst van de nek tot de navel, die wordt bedekt als het ware met een borstplaat of een borstharnas of een panzer. Exodus 28 zegt, gij zult een borstschild der beslissing maken. Dat is wonderlijk. Een borstschild der beslissing. Een kunstwerk. Op dezelfde wijze als de efod zult gij het maken. Van goud, blauw, purper, rood, purper, scharlaken en getwerend fijn linnen zult gij het maken. Vierkant zal het zijn. En dubbel, een span lang en een span breed. Dubbel, en dan wordt het dus een zakje. Hè? Als je een lapje stof dubbel vouwt en dicht naait, dan heb je een zakje, toch? Iedere broekzak ziet er ongeveer zo uit. He? Dus hij heeft voor zich een zakje als het ware met daar die 12 stenen op. Ja, het is het borstschild der beslissing. Goshen mispat. Mispat is oordeel, rechtvaardigheid, juiste beslissing. En wat zat daar ook alweer in? Dat gaan we straks nog even naar zien. Dat is het borstschild. En kafal is dubbel gevouwen. En gij zult het borstschild der beslissing, de Urim en de Tumim leggen. Zij zullen op het hart van Aaron zijn. Het hart is de plaats waar je emotie zit, maar waar ook je verstand zit in de Bijbel. Je verstandige beslissingen komen uit het hart. Wanneer hij voor het aangezicht des Heren komt en Aaron zal de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht des Heren. Urim betekent lichten. Tumim, perfectie, komt van tom, integriteit en onschuld. Urim en Tumim, die zitten in dat zakje. En als er een belangrijke beslissing was waar ze zelf geen besluit over konden nemen, dan werden de Urim en de Tumim geworpen. Hoe het werkte, ik zal het niet weten, maar in ieder geval kon men daaraan weten wat God wilde. Zo begrijp ik het uit de Bijbel. Ja, en als je dan ziet een Romeins borstschild en het borstschild van de priester, dan zien we twee grote verschillen. Het linkse is stoer en krachtig en moet imponeren. Het rechtse, dat gaat uit van samen. 12 stammen, samen. En gaat uit van de leiding van de Allerhoogste die gegeven wordt door de Urim en de Tumim die erin zit. Dus de beslissing ligt in de hand van God. De beslissing ligt in de hand van de kracht van de mens, zou je kunnen zeggen. Dus twee grote verschillen tussen die twee. Het borstschild der gerechtigheid, en het zal ons tot gerechtigheid zijn wanneer wij heel dit gebod naast eronder houden in het aangezicht van de Heer onze God zoals Hij ons geboden heeft. Conclusie, Hij heeft ons tot een koninkrijk van priesters gemaakt. Dat hebben we net ook al gezien, maar dat geldt steeds. Het borstschild bedekt het hart waarin de Torah is geschreven. En het borstschild is een geestelijk schild. Dus niet een letterlijk schild om je af te weren, maar is een geestelijk schild. En het borstschild bevat iets, de Urim en de Tumim. Daarvoor is het eigenlijk ook. En het borstschild is het borstschild van de mispat, van de beslissing, van een rechtvaardig oordeel. Allemaal fantastische dingen. Niks wreeds aan. En dan komen de voeten geschoeid met het goede nieuws van shalom. De kernfunctie is gaan. Dat is in de Bijbel heel belangrijk. In het Jodendom gaat het niet zozeer om de leer, maar om wat doe je ermee. Laat het maar zien. Nou, de voeten geschoeid met de bereidheid voor de verkondiging van de vrede. Zo staat het er eigenlijk in onze Bijbel. Het accent ligt helemaal niet op schoenen, maar op de bereidheid om te gaan. De belletjes aan het opperkleed van de hoge priester, die toonden dat hij ging. Want als je buiten stond, hoorde je binnen het gerinkel. Je hoorde ook dat hij er weer uitkwam om de zegen te geven. En daar hebben we zo'n belletje, want zo'n belletje is gevonden in Jeruzalem. Een gouden belletje. Is natuurlijk heel erg vergroot door mij, want het is maar zo'n heel klein dingetje. Hè? Jesaja 52 vers 7 zegt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Ja, voeten van de vreugdebode. En dan hoor je dat zachte geklingel. Daar komt die aan. Letterlijk staat er in ons gedeelte, en ondergebonden hebbend aan de voeten de bereidheid van de goede boodschap van shalom. Het woord schoen komt er helemaal niet in voor, hè? Ondergebonden hebbend aan de voeten. Dat staat er. Gij zult het opperkleed van de efod geheel van blauw-purper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn. Ja, dan krijg je zo'n soort t-shirt idee, hè? Hierboven zo'n gaatje in wat hoofd doorheen kan. En zal rondom een rand hebben van weefsel als bij een panzer. Opdat het niet scheuren. Dus een stevige zoom omheen, denk ik dan maar. En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauw-purper, rood-purper en scharlaken rondom op zijn zomen zetten. En gouden belletjes overal daartussen. Telkens een gouden belletje en een granaatappel. Rondom op de zomen van het opperkleed. Aaron, u zal dit aan hebben als hij dienst doet. En het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren. En wanneer hij naar buiten komt, opdat hij niet sterven. Ja, wat is de functie van een bel? Hey, in Zwitserland zie je allemaal koeien met bellen, maar in Noorwegen waren het allemaal schapen met bellen. Wat is de functie van een bel? Nou, door een bel, even kijken, door een bel weet je waar zo'n schaap is. Ik was op een gegeven moment, had ik een behandeling gemaakt waarin ik toen op mijn arm viel. En toen beneden stond een oudere man, aardere Noor, en die maakte een praat. Die vroeg me, heb je de schapen boven ook gezien? Nou, ik had geen schapen gezien. Hij zei, nou, dan zijn ze nog hoger. Maar die schapen kun je vaak ook horen, want die hebben bellen om. En dat is alleen maar makkelijk als je in de bergen bent. Dus een bel is bedoeld ook om te horen waar iemand zich verblijft, waar die is. Wezen zal het over Aaron in de eredienst gehoord zal worden zijn geluid als hij komt in het heiligdom voor het aanschijn van de ene en als hij naar buiten gaat en hij zal niet sterven. Er staat letterlijk, en niet sterft hij. Waarom staat dat er nou? Nou, er staat natuurlijk in de Bijbel dat niemand zal God zien. Dus daar staat natuurlijk altijd een spanning in. Hè? Van als die hoge priester één keer in het jaar naar het heilige der heiligen ging, komt die er wel weer uit. Die spanning die was er natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook nog meer verhalen omheen. Die laat ik even voor wat ze zijn. Maar in ieder geval kon je horen dat die liep en waar hij was. De hoge priester had geen schoenen aan. Na'alot. Dat komt van alles blokkeren, vergrendelen, vergrendelen. Schoenen waren toen sandalen en die bondje om je voeten heen. Dan waren die voeten als het ware vergrendeld, vastgezet aan de zool. Opdat hij voor de echte hoge priester staat. Want de hoge priester staat natuurlijk als het ware voor God als een aards iemand, als een aardse hoge priester. Maar er is natuurlijk ook een hemelse hoge priester. Dit is toch zo'n mooi vers, hè? We hebben hem net ook gelezen. Maar hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdeboden. De Ragleme Basar. Die vrede aankondigt. Die goede boodschap brengt. Die heil verkondigt. En die tot Sion spreekt, uw God is koning. En zo gaat die tekst verder. Ik laat het even voor wat hem is. Ja, hier zien we nog even heel duidelijk hoe dat er allemaal in staat. Hoe lieflijk op de berg zijn de voeten van de vreugdebode. Dus die vreugdebode, die voeten, die zijn lieflijk. Het is fijn om te horen dat hij eraan komt, dat hij met die boodschap van shalom komt. En dat woordje van nieuws, dat is het woordje bazaar. Om nieuws te brengen, berichten te brengen, te publiceren, te prediken, te tonen. Dat is die vreugdebode. Hè? En voeten verwijzen dus naar iemands gaan, naar het wandelen in de Bijbel in Torah. En Romeinen zegt dan ook, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediker zonder gezonden te zijn, gelijk geschreven staat? Dus er moet iemand gaan om een boodschap te brengen. Die voeten zijn dus daar belangrijk voor. Nou, daar gaat het hier eigenlijk over. Maar wie is nou bij uitstek te brengen van het goede nieuws van shalom? Wie is bij uitstek die bijbels gezien, zou je kunnen zeggen? Nou, de Heere, in nummer 6, de Heere die sprak tot Mozes, spreekt tot de Aaron en zijn zonen. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En zo zullen ze de naam op mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dus de brenger in de context van Tenach is de brenger van Shalom is zeker de hoge priester die de zegen uitspreekt. De priester die de zegen uitspreekt. Die brengt goed nieuws. Want wat is er beter nieuws dan Shalom? Nou, daar hebben we ze natuurlijk weer. En dan moet je vooral denken aan hoe lieflijk op de bergen zijn de voeten van de vreugdebode. Nou, dit is een luid gestamp dat strijd aankondigt. Het is geen vreugdebode hoor, echt niet. Als de Romeinen binnenkwamen walsen. Zacht gerinkel dat shalom aankondigt. Dat is even wat anders. Conclusie. Nou, die geldt iedere keer. De bereidheid om als priester shalom te brengen. Dat is het. Eigenlijk, wij mogen ook shalom brengen. Dat kan je natuurlijk op allerlei manieren uitleggen. Hè? Je kan mensen vertellen over de Messias die gekomen is, waar shalom in is. Maar shalom brengen kan op vele manieren. Ook heel praktisch. En dan komt het schild van het geloof. Kernactiviteit is de bescherming van de hele persoon. Dat doet een schild. In dit alles opneemt het schild dat het geloof is waarmee je alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Zo staat het er. En dan staat er eigenlijk, en ieder neemt op het schild van geloof of vertrouwen. Maar dat schild, dat was in die tijd wel, tenminste van een Romeinse soldaat, een deurgroot schild. Handelingen 14, dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. We zien hier, dat woordje deur is tura. En we zien hier in dat schild turion. Ziet u hetzelfde? Waarom was een turion nou zo'n schild? Omdat die Romeinen, die zetten dan al die schilden voor zich en dan was het één grote muur. En dat heette een turion, zo'n schild. Maar dat is afgeleid van het woordje deur. Tura. Dus als je dit vers neemt, dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Hè? En Yeshua zegt, ik ben de deur. Hij is ook ons schild. Ja, er staat dus opnemen. Analambano, opnemen of verhogen of opnemen. Dat komt van Anna in het midden, te midden of tussen. En lambano, op te nemen, ontvangen, winnen of krijgen. Het is een schild, dat mag je opnemen, dat mag je gewoon nemen. En hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw magen. Denk aan de magen David, het schild van David, de ster. Ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Dus God zegt dat hij ons schild is. Bovendien, een schild is iets externs, wat buiten je ligt, wat voor je zit. Psalm 28, de Heer is mijn kracht en mijn schild. Uzi u magini, op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Jezus zei er dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur. Dus daar weer het woordje tura. Het is een verwantschap met schild en deur, hè? Der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur, de tura. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Wij denken bij deur altijd aan dat is iets waar je door in kunt gaan en uit kunt gaan. Dat is zo. Maar een deur is ook een bescherming. Die sluit namelijk iets af waardoor je erachter beschermd bent, net als een schild. Dus er zit verwantschap tussen schild en deur. Schild is in Paulus' brief de Turios. En dat komt van Tura. En dat is een deur, een ingang of een poort. Een schild was zo groot als een deur. En Yeshua zegt dat hij de deur is, bij wijze van spreken. En hier zien we ze even naast elkaar, zo'n Romeins schild en een deur. Nou, ik denk dat het schild een schild is van de anti-messias. Dat is een deur tot de dood. En dit is, deze deur is de messias, de deur tot het leven. En die deur, daar kan je zelf niet zoveel aan doen. Die is buiten je. Die beschermt je van, zeg maar, van de andere zijde. Maar het is wel het schild van geloof. Dus je moet het wel erop vertrouwen. Dat is onze taak. Wij moeten vertrouwen en geloven. Nou, een schild is dus een externe bescherming. Een extern schild van een persoon. En achter een schild schuil je in vertrouwen. Word je in vergeten. Dan hebben we de helm van de zaligheid. En neem de helm van de zaligheid of de zeil. Dat hangt van de vertaling af wat er staat. De koba Yeshua. Dat is weer zo'n mooi woord, hè? Die helm des heils is de helm van Yeshua, zou je kunnen zeggen. En daar staat in het Grieks perikephaleia. Peri is rondom en kephale is hoofd. Dus er staat niet helm eigenlijk, er staat iets wat rondom je hoofd zit. Dat staat er eigenlijk. Maar wat had de priester? Die had ook iets om zijn hoofd. Hij had ten eerste een tulband op en daaromheen had hij een gouden kroon of plaat als het ware. Dus om zijn mitsnefet, zijn tulband, daar zat deze gouden plaat. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 lezen we, maar wij die van overdag zijn, laten wij nuchter zijn, bekleed met een harnas van geloof en liefde en met een helm van hoop en heil. Kijk, daar heb je hem weer, ook op een andere plaats in de Bijbel. En dan zien we hem. We gaan verder. Exodus zegt dan daarover, ook zult gij een plaat van louter goud maken, daar komt het verhaal dus vandaan, en daarop graveren als zegelgraveerwerp de Heere heilig. Gij zult haar aan een blauw-purperen snoer bevestigen, want die moet achter natuurlijk bevestigd worden, en zij zal zich bevinden op de tulband, aan de voorkant van de tulband. Zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, en Aaron zal de schuld dragen, gelegen in de heilige dingen, die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. De Heere heilig staat dus op de hoge priester. Mooi is dat, hè? God zegt, jij bent heilig voor mij. Daar staat hij. Kodesh Laiva. Le Yahweh zou je kunnen zeggen. De voorhoofdsband. Ja, daar hebben we ze. Twee verschillende helmen zou je kunnen zeggen. En dat is van de helm van Heil Caesar. En dit is de Heere heilig. Dat is nogal een verschil. De gouden voorhoofdsband die verzegelt ons eigenlijk als het ware met de woorden Adonai heilig. Je bent heilig voor Adonai. Je bent verzegeld. Want je kan alleen maar verzegeld zijn door heilig te zijn. Maar hij heiligt ons. Hij is degene die dat doet. Openbaring 7 vers 3 zegt dan ook, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Het zou mij niet verbazen als deze tekst daarop komt te staan. En dan gaan we nog naar het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Nou, het Nieuwe Testament was er nog niet, dus Gods woord is tenag. Daar staat, en het mes van de wind of de geest is het woord van God. Want het wordt vertaald met zwaard, maar dat hoeft helemaal niet. Het is namelijk Machaira, dat is een groot mes, gebruikt voor het doden van dieren en het versnijden van vlees. Je zou kunnen zeggen een fileermes haast. Of het is een klein zwaard, dus of een groot mes of een klein zwaard. Nou hadden ze in het leger ook die kortere zwaarden, dus dat kan ook. Het kan beide. En de Romfaya is een groot zwaard. Nou, dat wordt hier niet gebruikt. Dus het gaat om die linkse Machaira. Het is dus een groot mes. En wie hadden er een groot mes? De priesters, want die moesten offers brengen. Daar moesten geslacht worden, moest uitgebeend worden. Dan gaan we bij een slager kijken, dan zie je dat hij loeischerpe messen heeft en dat hij daar al dat werk mee doet. Dat gold ook voor de priesters. In het Hebreeuws is dat een magalet, een mes. En dat is hetzelfde dus als dat woord. En dat komt van agaal, van eten, verslinden, verbranden, voeden. Nou, dat is wat een priester doet. Die zorgt dat het versneden wordt, want het offer werd gegeten. Hij maakte als het ware het eten klaar. Werd ook voor een deel verbrand, maar ook voor een deel gegeten. Magalaf is een offermes. En dat komt van galaf, van doorgeven, opgroeien, veranderen en verder gaan. Kijk, daar hebben we het fileermes. Hebreeën 4 vers 12 zegt, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is een vertaling. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest. Ziet u wat dat mes doet? Het is duidelijk een slagersmes. Het scheidt van één. Het scheidt het vlees van de botten, als het ware. Dat doet ook een slager. Gewrichten en merg, het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem. Kijk, dat is een slager. Alles komt open te liggen. Helemaal open, volledig. Voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Dus hier wordt het voorbeeld van een slager gebruikt. Van een priester. Van iemand die dus het vlees moet snijden, zou je kunnen zeggen. En ja, je kan het vertalen met zwaard. Maar je kan hier ook het woord mes gebruiken. Dat magaira, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ja, hier hebben we dus ook twee van die dingen. Het ene, dat is een jad. Die Torah aanwijst. En de andere, dat is het zwaard van de Romein. Het Romeinse zwaard is bedoeld om te doden. En Spreuken 6 vers 23 zegt, want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht. De vermaning, de tucht zijn een weg ten leven. Kijk, daar gaat het richting leven en daar gaat het richting dood. Het zwaard van de geest is het woord van God. Oh, verkeerde volgorde. Het zwaard van de geest fileert eigenlijk goed van kwaad. Het scheidt, dat is toch fileren, of niet? Dus ik gebruik maar eens een ander woord daarvoor. Ik denk dat verheldert gewoon. Dus de Torah fileert als het ware. Laat zien wat bot is en wat vlees is. Laat zien wat goed is en wat slecht is. Het maakt onderscheid. Het geeft duidelijkheid in het leven van mensen. Mensen zonder Torah, die verzanden soms in de chaos van het leven. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Ja, daar staat weer zwaard, maar dat mag ook het fileermes zijn. Het fileermes is hier gekomen brengen om te scheiden, om scheiding te maken tussen goed en kwaad. Dus je kan dit allemaal, zeg maar, lezen vanuit de gedachten van een soldaat. En dan kom je tot dingen als de kruistochten en diepe ellende. Maar je kan het ook anders lezen. Melchizedek was een priester en een koning tegelijk. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was nu een priester van God de Allerhoge. Melchizedek. Tzedek is gerechtigheid en Melk is koning. Koning van gerechtigheid. Nou, daar gaat het eigenlijk bij Efeze 6 ook over gerechtigheid, over recht en waarheid. Openbaring zegt, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God zijn en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen. Wat een belofte. Maar die belofte die komt in een duidelijker beeld te staan als je Efeze 6 anders leest. Amen. En eigenlijk, ja, eigenlijk is het gewoon, ik merk ook gewoon dat er nog veel meer is te onderzoeken. Maar dat mag u zelf ook doen.